onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur alleen in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat erin is. Trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden de gemeente in rijke mate geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heere Jezus Christus, zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, alvorens wij deze dienst voortzetten, wil ik nu maar de afkondigingen aan u doorgeven. Tijdens deze dienst zal er één collecte worden gehouden die bestemd is voor diaconie en kerkvoogdij. De collecte aan de uitgang is voor de bestrijding van de verwarmingskosten van de kerkgebouwen. Die collecte worden hartelijk bij u aanbevolen. Deo voor lente aanstaande woensdag komt de jeugdvereniging Samuel om 7 uur in de kerkenraadskamer van de opstandingskerk bijeen, waarbij alle jongeren worden verwacht. Deo voor lente aanstaande zondag hopen in deze opstandingskerk voor u voor te gaan om 11 uur dominee H. Talsma uit Den Haag en om 5 uur dominee H. van der Post uit Monster. De dienst van hedenmiddag vindt om 5 uur ook in deze kerk plaats, waarbij we zelf weer in uw midden hopen te mogen zijn en het woord hopen mogen bedienen. Laatste, en dat, ja, dan ben ik dan vreemde, maar dat valt me eigenlijk het moeilijkst. U hebt mogelijk gehoord, en zo niet, dan moeten we het aan u doorgeven, dat het meisje Annemarie de Jong van de week plotseling is overleden in de leeftijd van 14 jaar. Begrafenis zal woensdag 24 februari om 2:30 op de algemene begraafplaats aan de kerkhof Laantestraat van Hagen plaats hebben, waar dominee Treuren de dienst hoopt te leiden. Annemarie is opgebaard in het rouwcentrum Zorgvliet aan de Groothertoginnenlaan 1 in Den Haag. Bezoek maandag en dinsdag van 7 tot 7:45. Er gaat toch wel een sprake van uit, gemeente. We weten het allemaal wel. Maar we moeten het ook voor onszelf maar eens leren verstaan. Heere, leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart zouden bekomen. Laten we daarom maar zingen uit Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat daar verder volgt in Psalm 89, vers 19. Thank you. Wij willen samen luisteren naar de geboden des Heren, die voor meisjes en jongens en voor grote geld, en daarna als een gebed zingen van Psalm 25 vers 5. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paan. En wat daar dan verder volgt in het vijfde vers van 25, Psalm 25 vers 5 dus. Nadat de Heere ook nu oud en jong tegemoet treedt en ook nu spreekt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan mijn kinderen, aan het derde en het vierde lid dergene die mij haat. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult die dood slaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere zelf vatten deze geboden al dus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met alle krachten. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet met de profeet. Amen.
Loutere goedheid, liefde, gebed voortzetten. O eeuwige God, die eind nog oorsprong heeft, die de maat van onze dagen hebt gesteld, en als we jong zijn, dan geloven we het niet een handbreed. En nochtans gaat er een sprake uit, Heere, wij zijn er nog. Waren we beter dan deze vriendin, dit meisje? Waren we beter dan duizenden die het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld in terroristische acties, in het verkeer, door ouderdom, door ziekte, of welke oorzaak dan ook, zijn wij beter? O Heere, leer het ons maar af. Gij treedt ons vanmorgen nog tegemoet met uw zegeningen, waarvan we alle moeten zeggen, niet de minste daarvan is verdiend. Maar gij maakt onderscheid waar geen onderscheid is. O, dat de meisjes en jongens, en ook wij groot, dat we dat nou eens mogen verstaan. Wat een zegen het leven nog is. Het heden der genade, waarin u uw woord wil doen verkondigen. Heere, u hebt het ooit tegen uw discipelen gezegd, ga nou ook maar. Al de mensen raken op me uitgekeken, zouden jullie ook me niet liever heen gaan? Ze hebben maar één vraag overgehouden, Heere. En die belijdenis, die leggen we ook vanmorgen voor u neer. Tot wie zullen we heen gaan, Heere? Anders dan tot u. U hebt toch de woorden van het eeuwige leven. O Heere, dat is voor uw kerk, voor uw kinderen geen erge zaak. Zeker, hij blijft de laatste vijand. Maar dan wel die teniet gedaan wordt. En dan haalt u al uw kinderen thuis. Of ze nou in duisternis heen gaan of zingend. Of ze een plotseling sterfbed hebben. Of een langzame dood. Langdurige ziekte. Dat maakt niet uit. Maar dan wordt het waar wat Asaf, die toch bij u een groot beest was, nochtans mocht zingen. Zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waarde schatten waar, gij mijn rechterhand woudt vat. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heils, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Ach Heere, bereid worden door u. Daartoe ligt toch uw woord nog op de kansel. Daartoe mogen we toch ook vandaag nog weer opgaan. De eerste leidend zondag. O Heere, wat een zegeningen zijn dat als we het maar zien mogen. Maar wat dragen we tegelijkertijd. Al hebben we deze jonge vriendin nooit persoonlijk gekend. U kent een ieder tot op de bodem van het hart. En dan weet u. Nou weet u, voor haar is het einde daar geweest. Vertel maar wat je met je leven gedaan hebt. Of je in mij geloofd hebt. Heer, en dan moeten we belijden. O, wat hebben we dat toch nodig? Wat gooien we dat vaak van ons af? Zulke dwazen zijn we dan ook nog. We hebben het nodig en we gooien het weg. Totdat gij, o Heere, zou dat ook vanmorgen mogen zijn. Hier. Dat gij met uw heilige geest de trooster is komt. Om te werken. Om te versterken hetgeen ge al hebt gewrocht. Om te ontdekken en te vertroosten. Alles uit die Christus te nemen en het ons te doen verkondigen. Opdat hij ons noodzakelijk mag zijn. En dierbaar. Heren, dan dragen we ook het gezin aan u op. Of gij daar de trooster wil zijn, want Heere, wij kunnen nooit zien waarom en waartoe u iets doet. En het zou toch kunnen zijn, dat ook in het gezin de jong, ook daar nog het verlies, de smart zo aan de harten geheiligd mocht worden, dat de roepstem zo indringend op hun ouders daarin werkte door uw geest, dat dat ogenblik van stilstand de omkeer van het leven tot gevolg kan hebben. Waar staan wij? Want heren, we belijden het u, maar wij zijn vaak zo bezig om voor 14 dagen vakantie in augustus en juli pas, maar nu al voor onze 14 dagen of 3 weken vakantie te zorgen. Maar de vraag, waar zullen we de eeuwigheid doorbrengen, die schuiven we vaak zo weg. O, zou u het eens willen heiligen? Zou u het eens op ons hart willen binden? Oud en jong, dat meisjes en jongens, hoe klein misschien ook, maar in dat heel eenvoudige gebed mochten vragen: Heere, geef me een nieuw hartje. Want dan is de dood geen eindpunt meer, maar een doorgang. Dan is Jezus me voorgegaan. Dan wordt de dood inderdaad geen verschrikking, maar een aflegging van dit oude aards. En een ingaan in het huis des vaders met de vele woningen. O Heere, zou gij zo onder ons vanmorgen willen werken. Bediening van boven willen geven. Want dan vallen dominees weg. Lichte en zware preken. Maar dan blijft u alleen over. En als wij hier in de kerk, maar ook het gezin, Jezus mag leren nodig krijgen en zien. Niet alleen noodzakelijk, maar ook als de algenoegzame die een God van volkomen zaligheid is voor de grootste der zondaren. Ach Heere, dan geloven we dat u uw belofte zult bevestigen. Dat uw woord nooit ledig tot u zal wederkeren, maar doen wat u behaagt. Maar wat zou het dan groot zijn als dat welbehagen van u, de uitbreiding van uw koninkrijk, de eer van uw naam, maar ook de zaligheid van onze zielen in zich mocht dragen. Wilt u ons zo nabij zijn, in Jezus' naam alleen, waar we al hebben gezongen, wil mij uw naam ter eer. Al mijn euvel daan vergeven, dat is persoonlijk. Heren, want het is toch waar, we hebben tegen u, o Heren, zwaar en menigmaal misdreven. Hoor en verhoor ons, dan ook maar alleen uit genade, van het begin tot het einde, genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen samen gaan lezen, gemeente, uit het woord des Heren. En wel zoals u dat vindt in het Matthäus-evangelie, tweede hoofdstuk. De eerste 12 versen van Matthäus 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebben al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde hij van hen waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, gij geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide hij: reist heen en onderzoek naastig naar dat kind. En als ge het gevonden zult hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbend, zijn heen gereisd. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindje met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben ze het zelf aangebeden en hun schatten open gedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Tot zover dus de schriftlezing. Nogmaals, u weet van de collecten af. Wij willen ter inleiding tot de prediking met elkander zingen uit de 58ste psalm. De versen 1, 2 en 7. Ik noem u ter inleiding tot de prediking onze zang uit psalm 58. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreek gij het recht, wordt alles billig aangelegd, kwijt ieder zich naar zijn geweten, en vonnest gij wel inderdaad, zoals met recht en wet bestaat. 2, nee, gij smeet ongerechtigheden, en ook 7, men neem hen, daar hun lastermonden en valse lippen het hart doorwonden. De versen 1, 2 en 7 van de 58ste psalm. De tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte Matteüs 2, vanaf vers 1b tot en met 8. Waar we dan het volgende met elkander kunnen lezen. Zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbend al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagden van hem waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël leiden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende, zeide hij: reist heen en onderzoek naastig naar dat kinderke, en als ge het gevonden zult hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Wij zetten boven de prediking als thema de aanbiddelijke koning verworpen. De aanbiddelijke koning verworpen. En wel drie dingen. Ten eerste door Jeruzalem. Ten tweede door de kerk. En ten laatste door Herodes. De aanbiddelijke koning verworpen. Ten eerste door Jeruzalem. Ten tweede door de kerk en ten laatste door Herodes. De aanbiddelijke koning verworpen allereerst door Jeruzalem. Gemeente, misschien hebt u eigenlijk bij de schriftlezing al zitten denken: die man is in de war. Dat is nou echt stof voor na de kerst. Ik kan dat best voorstellen. Ik heb thuis bij de voorbereiding van de prediking niet alleen commentaren, er is wat op nageslagen. Maar ik had ook nog eigenlijk bijvoorbeeld een preekje liggen van dominee Katsburg, een van mijn voorgangers in Opheusden. En als je dan op de datum kijkt, dan is het allemaal 1, 2, 3, 4 januari. Allemaal de komst van de wijzen uit het oosten naar het geboren kerstkind. Nou best. Ik betwist dat niet, maar vanmorgen zeg ik toch wat anders. Juist rond die kerstdagen wordt, en terecht, zo vaak gepredikt: gemeente, geen sentimenteel alstublieft. Geen sentimenteel doen alstublieft. Bedenk toch ook maar: het kind in de kribbe is de man van smart. Wel nu, dat zien we nou vanmorgen. Dat eigenlijk het lijden van de Heere Jezus Christus, wanneer wij vandaag de eerste lijdenszondag hebben, het lijden van de Heere Jezus Christus is echt niet alleen maar iets van het laatste der dagen. Het is al begonnen voordat hij geboren was, toen hij nog in de schoot, de moederschoot van Maria verkeerde. Dat er voor hem geen plaats was in de herberg, en dat uiteindelijk een stal zijn geboorteplaats werd. Op het niveau van de dieren geplaatst door mensen. En daarna? Daar mag Simeon aan de ene kant best gezongen hebben van: nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Maar ook hier Matteüs 2 laat het ons al zien. Dat straks ook een kindermoord plaatsvindt en dat Jozef en Maria met het kinderke moeten vluchten naar Egypte. De Heere wist niet in die zin met bewustheid van zijn leven en van de wereld af. En dan nochtans heeft nog geen cent kwaad gedaan. Ook hier in ons teksthoofdstuk. En toch, de aanbiddelijke koning wordt verworpen. Want daar gaat het toch om.
Men mag zeggen wat men wil, maar het gaat toch om de geboorte van een koning, van een prinsenkind. Een nazaad uit het geslacht van David naar het vlees. Ja, maar meer ook naar Gods belofte. Die altijd weer worden vervuld op een manier zoals wij vaak niet denken. Hij had toch geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. Nee, nog maar een baby, wat kan die nog doen? Geen pracht en praal boven zijn dak en boven zijn wieg. Maar zelfs daar de diepe vernedering en het lijden al. Wat een aanklacht overigens dan, dat er wijzen uit het oosten zijn, magiërs, heidenen, die eigenlijk nergens van wisten. Maar alleen ooggetrokken worden door een ster die God aan het hemelruim gebruikt om ze te leiden. Om ze overtuigd te doen zijn, daar is een koningskind geboren. En zo zijn ze gegaan. En nu gaat het vanmorgen niet om de wijze. Maar ze zijn gegaan. Waar zouden wij gaan? Naar het koninklijk paleis in Jeruzalem. En uit het gedeelte kun je eigenlijk al opmaken dat hun stoet al zoveel aandacht heeft getrokken. En dat ze zelfs gewoon aan de eerste, de beste in Jeruzalem al hebben gevraagd. Waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien. Goed, straks komen ze aan het paleis. De mensen hebben waarschijnlijk in Jeruzalem gezegd, vraag het maar in het paleis. En in het paleis, daar weet u wat er gebeurd is. Ze zijn er in dat opzicht teleurgesteld. Er is hier geen prinsje geboren. Nee. Maar door alle menselijke teleurstelling heen, mogen we zeggen, hebben ze dan toch, zoals we lazen, hun schatten open gedaan. Zij zijn gekomen om te aanbidden en ze hebben het ook gedaan, ondanks alle menselijke teleurstelling en tegenstand. Een aanbiddelijke koning. Hij, al was die dan nu te vinden in een zeer eenvoudige woning. Geen paleis, maar een, ja, ik zou bijna zeggen een gewone arbeiderswoning van een timmerman. Dan nochtans hebben ze met andere ogen die geboren koning mogen zien. En ze hebben ook dan niet nagelaten om vast te houden aan die goddelijke openbaring. Ze zijn geknield en hebben aangebeden. Dat was hun hartelijke overtuiging. En laat ik er maar eventjes een vraag bij stellen. Gemeente, meisjes en jongens, u en ik, die leven in 1982, mogen wij hier niet zeggen dat hij ook aanbiddenswaard is? Want weet u, wij gaan graag naar de kerk, zoals u er nou ook bent. En wij horen graag, denk ik, zo een goede preek, waarover je nog wat kunt nadenken en naspreken met elkaar. En wij horen graag goede dominees, denk ik. Maar u slaat toch alstublieft de waardigheid van Christus niet over. Want weet u, dat zie ik ook nu in Opheusden wel en in Linschoten was het niet anders. We hadden het er met de broeders voor de dienst over. Wij zijn vaak de een links en de ander rechts. Wij zijn van die godsdienstige mens. Maar hebben wij nou ooit wel eens de aanbiddenswaardigheid van deze Christus gezien? Want als er nou één moment is om tot die ontdekking te komen, dan is het juist de Christus wel in zijn lijden, in zijn vernedering. Dat vindt u misschien vreemd. Kijk, de natuurlijke mens die droomt over de hemel. Over een mooie Jezus, over een machtige Jezus, over een lieve Jezus. Maar weet u wat ik altijd het aangrijpende vind van die lijdensweken?
Ja.
oog in oog komen te staan met de ware Emmanuel, die zich zo diep moest vernederen, de aanklacht aan uw en mijn adres. Maar ten tweede zich ook zo ongelooflijk diep wilde vernederen. Om de grootste der zondaren, laten we het eerlijk maar zeggen, om een vloekwaardige nog te kunnen zegen te kunnen bereiden. Dat ik je vanmorgen daarom toch die vraag maar stel. Dat hij in heel je verloren bestaan zo wil intreden. En het bitterste lijden niet uit de weg is gegaan. En om je zo te kunnen maken van een kind des torens tot een kind van God. Of niet soms. Maar als we bedenken dat hij het bloedig zweet op zijn voorhoofd heeft gehad. Geworsteld heeft, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En toch niet wat ik wil, maar wat u wil geschiet, alleen maar om de raad des Vaders en het behoud van een zondaar te kunnen uitvoeren. Wordt hij dan niet aanbiddenswaardig? Wordt het niet het grootste wonder in uw en mijn leven? Mag ik toch wel vragen, want als dat er niet is, dan zeg ik nog maar eens met dat eenvoudige versje: buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ach jonge vriend, het geldt ook in jullie jonge leven. Ik was er straks nog in Blijswijk en aan het begin van zo'n dorp, daar zie je naast het gemeentelijke bord Blijswijk, ik zal me niet herhalen wat een gek woord er stond, vanwege de carnaval. Ik heb het in Montfort gezien toen ik daar consulent was, hoe ze zo'n plaatsje daar benoemen. Carnaval, het vlees viert hoogtij. 400.000 mensen demonstreren voor de vrede in Amsterdam. Hoeveel van die 400.000 leven zich nu uit? Helemaal niet bezorgd om de vrede, maar alleen maar om hun eigen vlees. O jonge vrienden, laat je er niet mee in. Vraag wie en wat je ook bent, om de aanbiddenswaardigheid van deze Jezus te leren kennen. Als je persoonlijke borg en zaligmaker. Om je door hem te laten regeren. Want dat is een koning die zijn ellendige regeert rechtvaardig. Hij doet het nooit verkeerd. Kan wel eens kolken en koken. Denk maar aan dat sterven. Dat de vraag boven kan komen, de worsteling waarom. En toch, hij zal zijn ellendige regeren rechtvaardig, wijs en zacht. En hij zal ze ook recht doen op hun klacht. Aanbiddenswaardig van het begin tot het einde. Niet in het minst, juist in zijn allerdiepste vernedering. Ja, en als je nou eens gaat zien wat hij gedaan heeft tijdens zijn leven. Niet anders dan zieken genezen, melaatsen gereinigd. Kreupelen weer op de been geholpen. En hoe kan dat nou? Dat hier in dat tekstgedeelte van vanmorgen heel Jeruzalem met Herodes in beroering raakt. Want de ontroering waarvan in onze tekst sprake is, dat kan natuurlijk ook ontroering zijn in de zin van tranen. Dat een mens ontroerd wordt. Dat is fijn als een mens nog niet zo bikkelhard is. Dat de dingen niet ongemerkt aan je voorbij gaan, maar dat die ontroerd kan zijn. Misschien zelfs wel onder een preek, misschien zelfs wel bij het zingen van een psalmversje. En toch, het is te weinig. Want de ontroering was het ook die hen deed zingen later. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die er komt in de naam des Heren. Waar was die ontroering toen ze weer begonnen te roepen: weg met hem, kruisigt hem? Voelt u, teert u alstublieft maar niet op ontroeringen, want dat is vaak alleen maar beroering. Heel Jeruzalem raakte beroerd. En toch zeg ik het met de tekst vers over ogen. Deze aanbiddenswaardige koning als baby al, als prinsenkind, nochtans verworpen door Jeruzalem. Want de wijzen, zei ik al, zijn eraan gekomen.
Herodes ontroerd. En Jeruzalem met hem. Jeruzalem. Dat is toch nota bene de Godsstad. De stad van David waar hij naast zijn paleis gaarne een tempel wilde bouwen. Waar hij huppelend van zielenvreugde aard des verbond heeft mogen binnenbrengen. Om met het verzoendeksel erop om daar te betuigen dat ook hij verzoening van zijn schuld nodig had. Maar zijn zoon Salomo vredevorst de tempel in al de heerlijkheid heeft mogen bouwen. De pelgrimstad, waarvan de pelgrims zongen, ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Of te denken aan die regel uit Psalm 48. Wie is het die niet de Godstad roemt, de stad des grote konings noemt? Of Psalm 87, o schone stad van Israëls opperheer. Daar had de Heer zijn woning. Daar werden offers gebracht tot verzoening. En daar kon het volk gezegend naar huis gaan. De Heer zegene u. En hij behoede u. De Heer doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. De stad verwoest, ja, best, maar ook weer onder Ezra en Nehemia herbouwd. En hier, door deze Herodes waar het in ons teksthoofdstuk om gaat, verfraaid. Niet alleen schone grote gebouwen, maar ook de tempel zodanig verfraaid dat de discipelen, en u kunt dat in het Marcus Evangelie 13e hoofdstuk lezen, meester, ziet hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. Een schone stad ook in de tijd van Herodes. Een tempel waaraan zelfs Herodes nogal flink wat ten koste had gelegd. Je zou zeggen met godsdienstig leven van de Jeruzalemmers. Daar was niks op aan te merken. Ze hadden er vreugde in.
Ja. Ja.
Ach, nou ziet u het hier. Want u weet wel waar ik heen wil. Jeruzalem heeft hem verworpen. Nu al. Ziet u. Het gaat niet alleen om die Jezus die door zijn prediking hen dwars zit. Als dat waar was, dan was het veel later begonnen. Maar ons teksthoofdstuk concentreert zich op het kinderke toen Jezus nog maar een baby was. En zelfs dan is de vijandschap er al. Daar wordt mee aangetoond dat de vijandschap, de natuurlijke vijandschap, die ons van Adam is overgeërfd, er bij ons alle meisjes en jongens, bij jullie net zo goed, zo diep in zit. Toen jullie gedoopt zijn, ik weet niet wanneer en ik weet niet waar. En jullie horen het misschien zelf nog wel eens, als er een doopdienst is, wordt het formulier gelezen. Dat wij, dat zijn de ouders, met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden. Zodat we in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij we van nieuws geboren worden, kinderen des torens. Hoor je het, meisjes en jongens? Want jullie denken, ja, dat is een beetje moeilijk. Nou, het is niet zo moeilijk hoor. Weet je wat je mag doen, zo klein als je bent? Je mag altijd aan de Heere vragen, Heere. Nou heeft die dominee vanmorgen nog weer eens gezegd dat ik een boos hart heb. Wilt u het eens laten zien? Dat is niet zo leuk, maar wel zo nodig. Weet je waarom? Want dan ga je het leren verstaan dat de Heere zo goed is. Voor slechte mensen. Dat kun je ook in je jonge leven leren. Dan mag je aan de Heere vragen om een nieuw hartje. Dat heeft hij zelf beloofd. Want weet je, bij jullie, al ben je niet al te bewust, maar bij de teenagers begint dat. Die jongens naar catechisatie. Jonge vrienden, wees eens eerlijk. Hoe moet nou alweer naar catechisatie? Moet nou alweer naar de kerk?
Waar komt dat nou vandaan? Wees eens eerlijk. Ach, we vinden vaak in de kerk allerlei argumenten. Ik zal het maar eerlijk zeggen, toen ik in Delft op jullie leeftijd was. Dominee van Roodslaar stond in Delft, die man die had een kraakstem en een kaal hoofd. Dat voerde ik als argumenten aan om niet te luisteren. Gewoon pure vijandschap. En het zal vandaag niet anders zijn. Het wonderlijke was dat hij in Linschoten dat zelf ook nog een keer gezegd heeft toen hij jong was. Hoor je, de vijandschap gaat niet alleen tegen een Jezus die op mijn leven aandringt tot bekering. Wel nee, hij kon nog geen woord zeggen. En toch, ook in Jeruzalem, ook bij ons, zien we de vijandschap komen. Zeker, daar was een handjevol mens, net als Simeon en Anna, dat nog de vertroosting Israëls verwachtte. Maar dat was inderdaad in de letterlijke zin bijna maar een handjevol. Maar in de tekst staat in feite dat die wijzen in Jeruzalem zijn aangekomen en dat Jeruzalem, geheel Jeruzalem staat er in vers 3 letterlijk, geheel Jeruzalem werd met hem beroerd. Calvijn gemeente heeft gezegd dat je dit op twee manieren kunt uitleggen. Die heeft gezegd of ze zijn in beweging gekomen door het plotselinge nieuws, zoals je geschokt kunt zijn bij het horen van bepaalde berichten, of ze zijn al zo lang aan je juk gewend waarin ze in feite toch nog een zekere vrijheid bezaten, dat ze eigenlijk bij al het nieuwe, de geboren koning der Joden, dat ze vrezen hoe zal Herodes gaan optreden. Zal die het juk alleen maar weer verzwaren? Dat ze bevreesd zijn geworden, liever dan maar met beperkte bewegingsvrijheid zo voortleven dan wanneer daar toch straks weer een strijd en bloedvergieten komt. Ach, het geeft ook niet wat je daarvan moet zeggen. Eén ding mag ons toch wel duidelijk zijn. Heel de stad raakte met Herodes ontroerd. Ze kwam dus in beweging. En ze zijn niet met de wijzen meegegaan om te aanbidden. En als we nog nooit dat geleerd en gedaan hebben, als we nog nooit door alles heen Christus zo hebben leren nodig krijgen en de liefelijkheid van hem leren zien, dan is er ook geen echt aanbidden. Dan is er geen behoefte. Dan is het alleen maar vormendienst. Dan kan er een prachtige tempel staan, dan kan er in Voorburg een stel prachtige kerken staan. Maar als ons hart er niet in meekomt. O gemeente, wat is dat op zich al een spiegel die ons wordt voorgehouden. Jeruzalem. Ja, straks zal de Heere Jezus wat hij hier nu in feite ondervindt. Ze komen in beweging en toch ze komen niet tot hem. Hij zal het straks daar om wenende zeggen. Er staan maar een paar momenten in de Bijbel dat Jezus weent. Bij het graf van Lazarus weten we, maar ook bij het zien van Jeruzalem, datzelfde Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vele malen heb ik u al niet bijeen willen vergaderen, gelijk in hen, de kuikens onder de schaduw van haar vleugel. En dat dat afschuwelijke woord, waarmee ten diepste ons aller leven getekend is. Gij hebt niet gewild. O, die vervloekte onwil van ons, om het eens op te geven. We hebben liever een paar tranen en een vroom psalmversje in de mond, dan te aanbidden in het stof te liggen voor deze Christus, of niet soms. Jeruzalem is ons als een foto van morgen voorgehouden, gemeente. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen, dat volk ook van Jeruzalem, heeft hem niet aangenomen. En toen hij kruisdrager was, onderweg naar Golgotha, vrouwen van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent maar over uzelf. O gemeente, als we nou toch eens zien wat de Heere, jong en oud, al niet heeft willen geven en zeggen toch zo vaak in de prediking. Wees eens eerlijk. U gaat misschien ook hier in Voorburg toen destijds in dat gebouw Njort of zo heette dat. En anders in de vaste Burgkerk heb ik u al heel wat keren mogen ontmoeten hier. En ook in de oude kerk. Maar dan dringt dan toch de vraag, welke plaats neemt de Heere Jezus in uw leven in? Ik hoop daar vanmiddag wel op door te gaan en op terug te komen. Maar nu dringt toch die vraag al. In beweging gekomen, misschien wat ontroering. Oh, mag ik nog een keer zeggen als een waarschuwing. Het is te kort hoor, het is te kort. Het gaat niet om wat ontroering, want dat is zo weer over. Maar het gaat of wij een hart hebben, waarin we ten diepste hebben ontdekt wie we zijn. Dat er als erop aankomt, we best lieve, aardige, vrome mensen willen zijn. Misschien zelfs zeer rechtzinnig. Maar als erop aankomt, vijand, onwillig, die zo dwars tegen de Heere in liggen en blijven liggen. Wat is dat toch een ontzettend pijnlijke zaak, gemeen. Jezus door Jeruzalem nu al, terwijl hij nog geen ding heeft gedaan, nu al verworpen. Want kijk, het gaat er niet om of je iemand verwerpt. Of je Jezus verwerpt. Dat je zegt, nou ik zwijg hem dood, want dat is net zo erg als dat je hem kruisigt. Je kunt hem ook doodzwijgen. Je kunt er ook aan voorbij gaan. Dat is net zo erg. Maar juist, daarom dringt de vraag waar ons hart is. Dat wij Jezus verwerpen. Als kleine jongen vinden we het te kinderachtig. Als we in de bloei van ons leven raken, de teenagers en de twins, dan zeggen we nou voor later. Die vader en moeder van me zijn maar zo ouderwets, die willen me daar maar naartoe hebben. Die ouderwetse mens. En als we in de bloei van het leven zijn en misschien zorgen hebben met een eigen gezin of een zaak, dan hebben we te druk. En als we oud zijn, komen de klachten. Jezus verworpen, geen plaats. Heel Jeruzalem. Ontroerd en ondertussen niet hem nodig gehad zoals die wilde kan. Ja, een stap verder. De tekstwoorden wijzen er ons ook op dat hij niet alleen door Jeruzalem, maar zelfs door de kerk verworpen is. Heeft Jezus het zelf al niet gezegd later? Het oordeel begint niet in de wereld, maar het oordeel begint bij het huis Gods vandaan. Dat is erg. Dat is erg. Het begint niet in de wereld, het begint niet in een bepaalde buurt in Den Haag. Het begint niet op de Walletjes in Amsterdam, maar het begint te huis Gods. Dat is een dubbel oordeel. Nou, hier ziet u het vanmorgen in Matteüs 2, onze tekstwoorden bevestigd. Want wat doet Herodes? Het laat hem niet los. Hij roept terstond de overpriesters en schriftgeleerden, de overpriesters. Daarmee worden veelal die priesters geduid die ooit een keer in hun leven in het heilige der heiligen waren binnengegaan op grote verzoendag. Die waren een keer hoge priester geweest en die bleven ze ook daarna overpriesters noemen. Dus die wisten wat verzoening was. Zij brachten zelf het offer. En nu het offer dat waarlijk aan Gods recht kan voldoen komt, het lam Gods, zij overpriesters en schriftgeleerden. Het lijken net bijbelcomputers. Je kunt er alle teksten in stoppen, die hebben ze in hun geheugen zitten, en je drukt maar op de knop en ze kunnen precies spuien wat je maar graag horen wilt. Trouwens, dat bij dominees vandaag de dag nog zo. Je kunt ze precies laten preken wat je zelf graag horen wil. Maar u doet het alleen maar tot uw eigen verderf, net als Herodes hier. Zeg eens,
Waar zou de Christus geboren worden? En dan hebt u het met me mee kunnen lezen. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want al zo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem geland van Juda zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn Israël, mijn volk Israël, leiden zal. Nou, dan weet je het. Herodes, dan weet je het, dan kun je er ook de wijzen antwoord mee geven. Ja, maar die schriftgeleerden en overpriesters, gemeente, u voelt het wel. Op deze wijze is het waar wat Paulus zegt. De letter maakt dood. De letter dood. Dit is niet anders dan alleen maar letterdienst. Letterknechterij. Weet u wat ze missen? De levendmakende geest. Want daar wordt vaak ook nog met de Bijbel, en dan denk ik eerlijk gezegd, sorry dat ik het zeg, ik ben niet gekomen om het iedereen naar de zin te maken, maar dan ben ik toch wel eens kritisch in de kringen, de zogenaamde evangelische kringen. Ik heb waardering voor het feit dat ze de Bijbel van kaf tot kaf heel laat. Dat zeg ik voorop. Maar toen wordt er toch vaak ook in die boeken van Lindsay niet mee omgesprongen op dezelfde wijze. Voor elk probleem een tekst. Als een soort computer, dan zeg ik: mens, wat hebben we nou werkelijk de Heilige Geest toch bij dat woord nodig? Want dat verstand van ons is zo verduisterd, we zouden ook nog met het woord Gods, ook als ambtsdragers, want het zijn die ambtsdragers, zouden we om kunnen gaan. Alsof het ons boek is om er een ander mee om de oren te slaan. Maar die levensmakende geest heeft het en met een andere bedoeling doen opschrijven. Opdat we onder dat woord terecht zouden komen, niet er bovenop gaan zitten. Dat doen wij. Wij buigen ons over het woord, zeggen we dan, ja zeker best. Doen, al te doen ook op de jeugdvereniging, op de catechisatie. Maar zijn we nou wel eens onder dat woord gevallen? Vernederd door de Heilige Geest, wanneer het woord ook in zijn oordelen tot ons komt en het oordeel Gods over ons leven uitspreekt. Dat doet de Geest ook. De Geest doet wel de hoogte ingaan, maar niet op de manier zoals de duizenden vandaag aan de dag gaan. Door lijden tot heerlijkheid, door de ontdekking heen, tot de vraag naar verlossing. En nou zie je dat de kerk de teksten kan spuien hier. Ze weten de weg precies. Bethlehem, Juda. Ja, maar ze bewandelen hem niet. En dat is nou het schokkende, gemeente. Dat ons ook daarin opnieuw een spiegeltje wordt voorgehouden. De weg weten men niet bewandelen. Dominee, maar ik kan toch niet. Dan zeg ik: lieve mensen, dat begrijp ik best. Als u het me niet zegt om u erachter te verbergen. Want dan zeg ik het nog een keer wat ik wel eens eerder in uw midden heb gevraagd. Is uw onmacht u al tot schuld geworden? Het is niet een ongelukje geweest in het paradijs. We hebben ons er zelf uitgezonderd. Moedwillig, vrijwillig. Want als u zegt: ja, het geloof is een gave van God. De weg weten en bewandelen is toch ook een zaak van de geest, dan zeg ik: nou best. Maar wie heeft u ooit verboden, oud of jong, om te vragen om die geest? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Nou wist de Heer Jezus hoe boos wij waren, ja of nee? Indien dan gij die boos zijt, nochtans weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de Vader die in de hemel is, de geest geven die er hem om bidt. Hoort u het? Het ligt niet aan de Heer. Heb geen kleine gedachten van hem. Maar het ligt aan ons. Opdat we zouden leren van deze schriftgeleerden en overpriesters. Dat dit de weg niet is. Dat we als erop aankomt de Heer. Maar beledigen. Zijn aanbiddelijke zoon in de wereld. Om te regeren ook over ons leven. We weten de teksten te spuien en we weten precies hoe een mens bekeerd moet worden en we weten het altijd voor een ander. Of niet? Maar we moeten nogmaals gezegd daar zelf maar eens onder terecht komen. Het is niet anders dat gevaar gemeente is zo groot. En dan zeg ik het ook een beetje op wat ik om me heen zie in mijn huidige standplaats. Dode orthodoxie vaak. Maar waar vind je ze nou nog, die mannen, die vrouw, die jongen, ook in Voorburg, die door de Heere, al zien ze dat zelf niet altijd, nee dat zeg ik, die door de Heere levend gemaakt zijn, die de Heere in hun leven niet meer kunnen missen. O zeker dan ziet een ander het wel eens scherper, dat mag ook gezegd worden. Maar nochtans, waar vinden we zulke levende mensen? Die bij zichzelf moeten zeggen, oh zo een ben ik er nou ook. Oh als de Heere, dan zeg ik vanmorgen. Kijk, met zulke mensen wil de Heere ook in de prediking ons nog een spiegel voorhouden. Om ons te ontdekken, om ons tot een heilige schrik te brengen. En niet anders uit te drijven naar hem, die toch zo aanbiddelijk is. Om zo in feite hem nederig te voeten vallen en van hem zijn wegen te leren. Ja, de weg, met een hoofdletter. Weet je wat schokkende is? Die overpriesters en schriftgeleerden die handhaven de schrift. Maar de gisten der schriften die laten ze vallen. Die nagelen ze straks ook aan het kruis. En dan zeg ik het erbij. Als we zo bezig zijn met het verwerpen van de Heere in zijn genade, dan maken wij onszelf verwerpelijk. Dan neem ik uit Matthäus 8 iets over Jezus. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oost en west en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En dan komt het. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. O gemeente, daarom zal niet zoveel meer voorkomen. Ik zit zo ver weg. Ik heb tegen die broeders gezegd, nee, ik heb geen beurten meer, maar het wordt me te ver. Goed, laten we er maar vanuit gaan dat het naar de mens gesproken vandaag voorlopig de laatste keer is dat ik in uw midden mag zijn. Maar mag ik daarom des te meer van u smeken? Of een ieder, oud of jong, en we moeten het zelf ook als dienaar en des woords en als ouderlingen en diakenen ook elke keer weer. Dat wij ons leven eens neerleggen. Heere, nou weet u alles wat er in mijn hart en leven is. Dat ik als erop aankomt zo'n dwarsligger ben. Die al mijn verzet nog kan beplakken en verfraaien en versieren met bijbeltekst. Zou u zo me eens bekend willen maken met mezelf? Opdat ik al die goede gedachten die ik nog koester, omdat ik mezelf zo'n aardige kerel vind, omdat ik mezelf zo'n lieve vrouw en moeder vind, nee, te kort, omdat ik mezelf zo'n aardige dominee vind, zo rechtzinnig, nee, te kort, zo'n bewogen ouderling, te kort. Heer, zou u mij met mezelf bekend willen maken? Niet één keer, maar gedurig weer nodig. Om des te meer, u nodig te hebben. Het laatste. De aanbiddelijke koning verworpen niet alleen door Jeruzalem. Niet alleen door de kerk, de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar ook door Herodes. Zij het u al gemeente dat heel Jeruzalem met Herodes ontroerd, beroerd raakte, is niet zo vreemd. En want die tweede mogelijkheid die Calvijn noemde, dat nou was het rustig, maar dat als inderdaad Herodes zou gaan optreden naar wat ze van hem konden verwachten, dat ze dan ook inderdaad alles te vrezen hadden. Het tweede hoofdstuk verder over die kindermoord in Bethlehem bewijst het al. Maar iedereen wist, al had hij dan de tempel verfraaid, wist u Bijvoorbeeld van deze Herodes, hij was al op leeftijd. Dat hij zijn eigen vrouw Marianne met haar moeder Alexandra om het leven had laten brengen. Wist u dat hij in feite zijn broer en ook zijn grootvader van zijn vrouw vermoord heeft, dus zijn zwager en de grootvader van zijn vrouw? Wist u dat deze Herodes twee van zijn eigen zoons heeft laten ombrengen? Uit angst dat hij een staatsgreep wilde plegen. Daar kleefde aan Herodes handen onnoemelijk veel bloed. Dus enerzijds was die beroering nog wel weer begrijpelijk. Maar het gaat om de vraag, waar brengt het ons dan? En het, eigenlijk zie je dan het schokkende in het leven van Herodes, die echt niet onkundig was van wat er in de schrift stond. Hij laat de eerste niet voor niks de overpriesters en schriftgeleerden roepen. Maar hij spreekt zelf ook in dit gedeelte van de Christus in vers 4. En bijeenvergaderd hebben al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagt hij hen waar de Christus geboren zou worden. Dus dat was hem niet onbekend dat er een verlosser zou komen, van Gods wegen gezalfd met de Heilige Geest, om profeet, priester en koning te zijn. Waar komt de Messias? Herodes heeft er toch op de achtergrond rekening mee gehouden en nu is het al zover. Nou, dat is niet de kwalijkste zaak, vindt u wel? Als wij rekening houden met God in Christus. Als wij er ons mee bezighouden, best. Hij doet een beroep op de overpriesters. Hij wil het bevestigd vinden. Maar zie nu eens dat woord van God, waaruit zij die teksten ontlenen, dat dient nu niet tot zijn voordeel, maar het verzwaart des te meer zijn oordeel. Want hij vraagt het niet in geloof en alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Hij vraagt het door de vrees gedreven. En we kennen het wel, dat spreekwoord angst is een slechte raadgever. En waar leidt het dan toe? Dat mogen we wel bedenken als wij onder het geklank van Gods woord komen. Waar leidt het toe als het niet tot de Here brengt? Dan brengt het ons alleen maar verder bij hem vandaan. Dan wordt het eerder verharding. Want er zeggen wel eens mensen, in Linschoten is dat wel eens gezegd, in Opheusden wordt dat wel eens gezegd, dominee, dan kun je er soms net zo uitkomen als dat je erin gegaan bent in de kerkdienst. Nee hoor. Dat merk je dan misschien zelf nog op dat moment niet eens, maar het doet altijd wat. Of het brengt je met al de strijd en al de aanklacht en al het gebrek en al de zonde en al je verlorenheid dichter bij de Here. Of het brengt je verder bij hem vandaan, je wordt harder, hoe ouder, hoe kouder. Dat mag toch ons tot een waarschuwing zijn. Herodes is het derde voorbeeld voor ons. En nu, na die overpriesters in Jeruzalem, ons persoonlijk tot een voorbeeld. Om niet die weg te gaan. Want weet u wat er nou het euvel, wat de grootste zonde was? Van Herodes. Niet dat hij onbekeerd was. Dat zeg ik altijd weer. Onbekeerd zijn is niet zo weg. Want daar kan de Here nog wat mee beginnen. Maar onbekeerlijk. Maar willen zijn wetens doorgaan op die weg. Maar van het einde het verderf is. Dat is het schokkende. En je ziet het hoe dat plaatsvindt. Zelfhandhaving. Hij is bang dat er een op de troon komt en hij eraf. Hij wil niet van de troon af. Hij wil niet dat Jezus, de aanbiddenswaardige koning, ook over zijn leven zei. Al zegt hij dan tegen die wijze op dat ik ook komen en aanbid. Het klinkt vroom genoeg. Van binnen weten we het. Zit daar een moordenaar. En ook dat is niet eens het ergste. Vindt u misschien vreemd dat ik het zeg? Het is niet eens erg als je moordenaar bent. Want al zeg ik aan het kruis van Golgotha, hing er ook een. Die moest van zichzelf lijden dat hij de straf waardig was die hij ontving. Maar die kon nog, mocht nog vragen om genade. En deze koning Jezus, hier nog in de wieg, die heeft nooit tegen de grootste der zondaren nee kunnen zeggen. En hij zal het ook niet zeggen tegen zulke mensenkinderen in Voorburg. Die elke dag meer en meer moeten belijden, Heren. Als ik in mijn hart kijk, als ik leer zien wie ik ben, dan gaat er een gierput open. Dan is er een vuile bron van al mijn wanbedrijf. Dan leer je jezelf hoe langer hoe meer tegenvallen. Maar zo in die weg van de afbraak, hoe langer hoe meer de Heren nodig hebben. Om zo inderdaad uit genade alleen te leren leven. Ach gemeente, en dat is nou het verschil tussen de moordenaar aan het kruis en de moordenaar Herodes. De moordenaar aan het kruis vroeg om genade en kreeg het. Maar Herodes was genadeloos. Hij weigerde genade te vragen. En wie het weigert te vragen, die kan het ook niet geven. Wie zelf geen genade heeft, die kan het ook niet uitdelen. Ik kan niets uitdelen wat ik niet heb. Zo was bij Herodes ook niet. En daarom was hij zo genadeloos om heel zijn familie uit te roeien. En ook desnoods in vrome verpakking, in plaats van aanbidden, ook dit kinderke. Erg toch, vindt u niet? Mooi van buiten, rot van binnen. Erg toch, hè? Vrome woorden opdat ik ook kom en hem aanbidden. Maar van binnen de moordplannen al klaar. Erg toch, hè, die zelfhandhaving. Ja, afschuwelijk. Maar ga alstublieft nu de opstandingskerk niet uit. Blijf nou eens dicht bij huis. Hier achter die toga. Hier bij u achter uw zondagse mantel. Of achter je overhemd, mannen, broeders. We moeten toch niet zo ver, Herodes, wegzoeken. Uit het hart zei deze Jezus, de grote hartenkenner. Uit het hart van de mens, dat betekent dus ieder mens, komen voort kwade bedenkingen, venijngevingen, achterklappingen, hoererijen enzovoort. Zeg ik dus niet, dat zei de Heer. O, dan mogen we wel eens schrikken. Schrikken voor wat er in een mens huist. Ik heb het zo ook wel eens horen zeggen, dominee. Ik heb het tot voor kort nooit geweten wie ik was. Maar nou moet ik alleen maar zeggen, de helft was me ook ten kwade nog niet aangezegd. Nee, niet aangenaam, eerlijk niet. Maar toch wel zo heilzaam. Want de Heere laat het toch doen. En laat het ons toch zien als de grote geneesmeester. Dat doet de chirurg bij u toch ook niet om te plagen. Zie zo mevrouw, zie zo man, nou heb ik je eens. Daar zit daar een grote ontsteking, daar zit daar een buil van een absces. Zeg lekker het mes er eens inzetten, zegt die chirurg dat. Ik heb er nog nooit één ontmoet die dat zo zei. Maar die gewoon zei, man, laat je maar helpen. Laat je maar helpen. De ingreep, God met eerbied gesproken, doet het niet anders, laat u helpen. Of anders gezegd, ik bid het u van Gods wegen, laat u met God verzoenen. Laat dat absces bij je wegnemen. Dat vuil wat er bij u en mij zo zit. Want dan zult u het ondervinden. In deze Christus is een ruimte voor de grootste der zondaar. Wij dwaalden allen. Zegt Jesaja, allen als schapen, dat is ons aller weg. En wij keerden ons in ieder persoonlijk. Dat is hoogst persoonlijk naar zijn eigen weg. En nochtans heeft de Heer onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Heer, laat het ons nog prediken tot ons behoud. Gemeente, de aanbiddelijke koning verworpen. Nee. Nee, hij mag dan buiten geworpen zijn. Maar weet u wat nou altijd het wonder is?
Weet u wat nou altijd weer het wonder is? En dat is een oud evangelie. En het is altijd weer, of dominee Treuren het woord bedient, of dominee Katsburg, of hoe ze ook hier in uw midden mogen heten. Het is altijd weer hetzelfde liedje, zeg ik. Nou best. Maar het wordt voor een arme, ontdekte zondaar altijd weer nieuw. Want hier door al de strijd heen, door al de ontdekking aan jezelf heen, zo de Heere leren nodig krijgen, weet u waar dat nou toe leidt? Dat vijanden met God verzoend worden. Niet keurige, lieve, brave, vrome mens, maar vijanden. En God heeft er een behaag in. Want hoe groter zondaar, des te hoger klinkt zijn lof en aanbidden. Dan zeg ik het erbij, het mag aangevochten en met veel gebrek zijn. Maar ik denk dat ze er ook toch in Voorburg zijn, die daar niet vreemd aan zijn, om soms in de verwondering te lopen over wat God voor zulke mensen, zulke albedervers, nog over had. De Lijdensweek zijn ingegaan. Christus in al onze benauwdheden benauwd geweest. Is die dan niet aanbiddenswaardig? Mag het hier aangevochten zijn met veel gebrek. Zelfs misschien ook hier de zucht ontlokt. O, kon ik hem nou eens echt aanbidden. Want ik zie zijn liefde wel. Ik zie zijn heerlijkheid wel. Ik zie zijn gepastheid wel. Ik zie zijn algenoegzaamheid wel. Maar juist daarom blijf ik zo beneden de maat. Best, best. En nochtans zeg ik het er nu bij. De Heere leert het zijn kinderen hier. Hier in deze bedeling, hoe aangevochten ook. Maar het zal ze niet vreemd vallen. Als ze daar eenmaal aanbidden voor zijn troon. Wanneer daar geen moeite, geen rouw, geen ziekte, geen aanklacht meer zal zijn. Waar dit kleine kinderke Jezus verworpen van zoveel. Niet de belijdenis tevoorschijn brengt, maar ik was beter. Nee, dat nooit. Gods kind die leert zichzelf nog minder te achten. Maar anders, anders door dat woord. Door die wederbarende genade. O meisjes en jongens, dan mogen we ons wel haasten om ons levenswil. Om hier in de leerschool van de Heilige Geest te leren bidden en aanbidden. Om het straks eeuwig te mogen doen. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Ik heb u wel verworpen. Maar u hebt mij, Goddank, nooit willen verwerpen. Hoewel ik het waard was, mijn God, u zal ik nou eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Zult u dan meezingen? Amen. Ik wou aan de organist vragen. Ik had namelijk erop staan uit Psalm 58 nog een keer, maar Psalm 52 vers 7. Dat is dat vers dat ik zo even aanhaalde. Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan.
wordt oprecht gemoed. Van al uw gunst gehoed.
Laat ons eindigen. Eindige Heere, dat is er als er ook een begin is geweest. En nu zegt u in uw woord dat u het begin en het einde bent. We hebben vanmorgen een hard woord gehoord. Want van het begin tot het einde is daarmee ook het oordeel over ons leven uitgesproken. Daar is geen mens die goed doet. Geen mens die God zoekt. Geen mens die rechtvaardig is, tot ook niet één toe. En als het wonder dat u naar zulke nog wil spreken en u toebuigen en ze achtervolgen met dat woord. O Heer, het zijn de beste niet die daar voor uw troon staan. Maar het zijn zoals we ook gezongen hebben de oprechten. Eerlijk gemaakt voor u en voor zichzelf. Heer, en voor zulke heb u nou alles. Het liefste wat u had overgehad. O, dat oude, dat toch altijd weer nieuw is, wat waarlijk in het hart vrede kan geven. Heere, hoe groot de droefheid, hoe groot de strijd, hoe groot de aanvechting ook kan zijn, laat dat er maar mogen gevonden worden. Meer en meer uit u te leven. Dan weet u wat uw kerk nodig heeft, het zij ontdekking, het zij vermaning, het zij vertroosting. Het zij de lof om hier in dit leven al u de lof te brengen. Tot in eeuwigheid, Heere, doe verzoening over al het gebrek bij spreken en luisteren. Wilt u ons vanmiddag ook hier weer in welstand samen doen komen. Opdat we de koning mogen zien. Zelfs als baby, nochtans in al zijn schoonheid. Van mensen, van de bouwlieden wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar om de hoeksteen te zijn van heel uw kerk. Hoor en verhoor ons, geef en vergeef ons om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 40, het laatste, het achtste vers. Verheug het volk, verblijf hen alle heren die naar u zoeken, te elke stond. Psalm 40, vers 8. Verheft uw harten tot de Heeren en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.